Zullen we samen het gedeelte uit Lucas lezen? Lucas 43, of 23. Lucas 23, vers 44. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. Tot zover.
Een hele goede avond. Fijn om weer in uw midden te zijn. Het heeft een aardige trip weer. Was het trouwens. Druk verkeer, één grote sliert. Maar prijs de Heer, ik ben veilig aangekomen. Lucas 23. Ik moet u zeggen dat ik een beetje in een dilemma, niet echt. Maar ik was vanmiddag bij een hele goede vriend van mij. En die ligt in de hospice en die haalt vanavond niet meer. En toen dacht ik, en dan moet ik vanavond spreken over dood, over het sterven van de Heer Jezus. En aan de andere kant is mijn hoofd ook alweer bezig. Het is zondag eerste advent. En de aanvragen voor alle kerstboodschappen, senioren, wijkavonden, kringen. Dus je zit, en dan vandaag over Lucas. Maar, ach, zo kan het soms gaan. Lucas 23. Toen ik gevraagd werd om hierover te spreken, toen dacht ik, nou, die paar verzen, dan zijn we zo klaar mee. En ik dacht, nou, we doen de begrafenis er gelijk achteraan. En toen was mij gevraagd of ik dan over 2 weken Hosea 5 wil doen. En dat liep niet lekker. Het idee van, ik moet dan opeens Hosea 5 doen. Niet wetende, waar zitten jullie in Hosea? Hoe is de opbouw? En om daar dan opeens met één hoofdstuk tussen te zitten. Dus toen ben ik hiermee bezig gegaan. En ik ben verwonderd geraakt over wat de Bijbel leert. Wat er eigenlijk op dat kruis van Golgotha plaatsvindt. Want ik betrapte mezelf erop dat ik me soms zo laat leiden door de hoofdstukjes, door de indelingen. En als je dan Lucas 23, de vorige keer hebben jullie het over de kruisiging gehad, dat de Heer Jezus gekruisigd is, en wat daar is gebeurd, en waar 2 opmerkelijke zinnen in staan, zin 34, dat Jezus zei, Vader, vergeef het hun. Dat is toch opmerkelijk? Want wat is aan die kruisiging vooraf gegaan? Bespotting, hoon, slagen, noem maar op, verlatenheid van discipelen, verloochening. Judas die heeft gezorgd dat je daar terecht kwam. Zoveel gebeurt en dan zegt de Heer Jezus, Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. En ik vraag me wel eens af, is dat echt zo? Wisten ze niet wat ze doen? Ergens wisten ze het wel, want ze wisten, deze willen we niet, die moeten wij weg hebben, kruisigt hem, hebben ze geroepen. Maar ze wisten niet hoe dat in Gods heilsgeschiedenis paste. Daar hadden ze geen idee van. En dan zegt hij, want zij weten niet wat ze doen. En dan verder, in vers 42 en 43, daar zegt zomaar iemand die zegt, en hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dan de Heere Jezus. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden. Hij zegt niet, als je gestorven bent aan dat kruis, want dat kan misschien dagen duren. Maar hij zegt, heden. Het is zo bijzonder dat de Heer Jezus dat zegt. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. En zo is het ook met iemand die werkelijk tot geloof komt, die wedergeboren wordt door de Heilige Geest. Die heeft dat op het moment, wordt die wedergeboren in een eeuwig zijn bij de Heer. Dat is heden, vindt dat ook plaats. En aan de andere kant vinden we dat woord ook terug in Hebreeën, wat er staat, heden als gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Zoals sommigen dat gewoon zijn, hè, om te doen, hun harten verharden. En dit vindt dan plaats voor dat gedeelte wat we hebben gelezen. En dan krijg je de versen 44 tot 48, en heb je dat gelezen en denk je, nou, dat hebben we gehad, nu komt de begrafenis. Maar als u door het boek Johannes zou gaan, of Matthäus, of Marcus, komt u ook een gedeelte lezen tegen over het sterven van de Heer Jezus. En dan kan precies hetzelfde gebeuren. U hebt dat gelezen, oh, er komt nu de begrafenis en dan de opstanding. Wat ik vanavond met u wil doen, is proberen de vier evangeliën chronologisch bij elkaar te brengen. En daar eens te kijken, wat gebeurde daar nu allemaal? Want er gebeurde heel veel op dat kruis van Golgotha. En niet alleen dat hij gekruisigd werd, maar wat hij zei en hoe omstanders er ook op reageerden, maar zelfs wat er in de natuur gebeurde. En zo lazen we dan ook, als we dit hebben gelezen, en ik heb een keuze moeten maken, pak ik de ene keer Matthäus, de andere keer Marcus, de andere keer Lucas, daar blijven we bij, stukje van Johannes erbij, maar ik hoop dat u me kunt volgen en een beeld krijgt van, daar is heel wat gebeurd, heeft heel wat plaatsgevonden. En het begint al bij de eerste twee versen in Lucas 23. En dan staat er, en het was ongeveer het zesde uur, anderen zeggen het was het zesde uur, en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe, en de zon werd verduisterd, en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Dus wat gebeurt daar rond dat zesde uur? Er komt een duisternis. En dat is heel opmerkelijk. Want elke keer, want het was rond het Pascha, en als het Pascha gevierd wordt, dan is het de tijd van een volle maansnacht. Het Pascha vindt plaats op het moment dat er een volle maan is. Dan is het onmogelijk dat het verduisterd wordt. Want de zon die schijnt juist op de maan en je krijgt de volle maan, de volle verlichting. En toch staat er, het was zesde uur en er kwam duisternis over de aarde. En wij noemen dan het natuurfenomeen dat de zon verduisterd is. Nou, dat kunt u zo op het internet terugvinden wanneer dat gebeurt. De eerstvolgende is 8 april 2024 om 9 uur 's avonds. Dat weten we al. Dus dan zou die duisternis zou niks bijzonders zijn. Maar juist omdat het gebeurt op een volle maansnacht, is het heel bijzonder wat daar gebeurt. Het is het licht, de Heere Jezus, en het lijkt wel of de toren van God de duisternis binnenkomt. Het oordeel wat hij voor ons gedragen heeft. En het is heel apart dat hier staat, de zon verduistert en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Dus je zou bijna denken, als je die zin leest, oh wacht even, dus er kwam een duisternis en vanwege die duisternis scheurde dat voorhangsel. Zo zou je het in één zin kunnen lezen als je de andere evangeliën die naast haalt. En het is juist bijzonder, want bij Matthäus en Marcus komt dat veel later voor. Niet gelijk bij het zesde uur, maar komt dat later. En waarom? Omdat er nog het een en ander gebeurd is. En dan gaat Lucas verder in vers 46. En dan zegt hij, en Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dat betekent dat hij overleed. Maar als we kijken naar Matteüs hoofdstuk 27, was er al eerder een luide stem. Kijkt u maar mee in Matteüs hoofdstuk 27. Vanaf 46. Er is een andere luide stem. Want daar staat, nou laat ik in 45 beginnen, om die context te houden. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem. Dat is een andere luide stem dan dat we in Lucas lezen. In Lucas was het met een luide stem dat hij zijn leven aan de Heer overgaf. Maar hier lezen we dat hij met een luide stem riep die, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is wat er staat. Vers 47. En sommige van hen die daar stonden zeiden, toen zij dit hoorden, hij roept Elia. Hij roept Elia. Nou, door te beginnen met mijn God, hadden alle omstanders die de schrift kenden, had er een belletje moeten gaan rinkelen en hadden ze weten, die woorden zijn geprofeteerd in Psalm 22 vers 2. Mijn God, waarop u verlaten. En dat zei de Heere Jezus. Hij citeert daarmee wat in Psalm 22 gezegd is, wordt heden vervuld. En het hele leven van de Heere Jezus is niets anders dan vervullingen van profetieën uit het Oude Testament. En dat begint dan met Genesis 3 vers 15, dat er een zoon zal komen die de duivel vermorzelen zal. De Heere Jezus. En hier dan staat er zo bijzonder dat mijn God, Psalm 22. En dat verklaart dat hij die passage in zijn lijden vervulde. En dan zegt hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Naast de fysieke pijn en lijden proeven we hier het emotionele lijden van de Heer Jezus. Soms wordt er gekeken, hij leed alleen maar fysiek, lichamelijk. Nee, de Heere Jezus leed ook geestelijk. Want het was zijn Vader, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? De Heere Jezus wist dat die dag zou komen was. In Gethsemane bad hij ook of die beker voorbij ging. En ik geloof nooit dat het de beker was van het fysieke lijden, maar de pijn van het geestelijk lijden, de verlatenheid van de Vader vanwege de zonde waar hij voor stierf. En dat was indringend. Op het moment dat hij dat zei. En wat gebeurt er dan? Nou, wat er gebeurt is dat de Heere Jezus niet alleen verlaten werd door heel veel discipelen, maar op dat moment verlaten werd door de Vader. Als het ware hing die tussen hemel en aarde. De aarde moest hem niet en de hemel kon hem niet binnenhalen. Want hij stierf voor onze zonde. Daar hing hij tussen hemel en aarde. Hele bijzondere gebeurtenis. En hoe verschrikkelijk dit ook was. Het ging totaal niet buiten Gods heilsgeschiedenis om. Dat is soms zo onbegrijpelijk. U kent die tekst wel uit Jesaja 53 vers 10. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ik weet niet hoe het met u is. Maar er zijn van, ja, theologisch zou het uit kunnen leggen. Maar als je daar met je gevoel bij komt, dan kun je dat haast niet vatten. dat het de Vader behaagde om zijn Zoon te verbrijzelen. Dat de Heer Jezus voor zondaren die hem eigenlijk niet eens zoeken, niet eens moeten. En Romeinen zegt, die zijn zelfs vijanden. Dat hij bereid was zijn leven te geven. En daar hing hij. En toen riep hij dit. Eli, Eli, lama sabachthani. En wat hoorden de toeschouwers? Elia. Hij riep geen Elia. Maar je kunt zo dicht bij de Heer Jezus staan. En nog niet horen wat hij zegt. Er zijn mensen die komen heel wat jaren van hun leven komen ze in de kerk. En ze horen nog niet wat er gepredikt wordt. Ze hebben nog niet door wat er gezegd wordt. Als er een oproep tot bekering is, hoeven ze zich waarschijnlijk niet te bekeren. Als er wordt uitgelegd is wat wedergeboorte is, dan horen ze misschien geboorte, maar niet wedergeboorte. En hier, onderaan dat kruis, zo dicht bij de Heer Jezus, hij roept Eli, Eli, en ze horen Elia. En dat houdt ze bezig. De toeschouwers dachten dat hij Elia roept. Maar dat zei hij niet. Ze horen maar één woord wat hij zegt. En dan komt die hele speculatie. Maar anderen zeiden, want vers 48 en 49 van Matthäus. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok, gaf hem te drinken. Maar anderen zeiden, hou op! Hou op! Dus er was al een conflict tussen de mensen. De een die wil drinken geven, de ander die zegt, hou op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Niemand was bewogen met hem. Laten we kijken wat er gebeurt. Oh, hij roept Elia, laten we kijken of het gebeurt. Nog meer attractie, nog meer spektakel rond het gebeuren aan dat kruis van Golgotha. Geen inzicht over wat er werkelijk afspeelde. En hiertussen komt Johannes. Johannes hoofdstuk 19, vers 28. Johannes 19, vers 28. Zeg ik de goeie? Mij dorst. Nee, is niet 28. Ik denk dat ik de verkeerde heb. Oh ja, ja. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Maar ik heb dorst. Prachtig om dat te zien, opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Elke keer zien we dat, weer een psalm, psalm 69 vers 22. Maar wat zegt hij hier? Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was. Maar hij was nog niet gestorven. Hij was nog niet opgestaan. En toch zegt hij, alles is volbracht. De betekenis van het werkwoord betekent ook, het zal tot volbrenging komen. Hij zal het ook volvoeren. Hij heeft het volbracht, want dat was ook het doel van zijn komen. En meerdere keren heeft hij dat ook gezegd, het is volbracht. Maar hier, hij wist nu dat alles volbracht was. En het is zo bijzonder, want er was een tijd voordat alle dingen volbracht waren. Dat de Heer Jezus zegt, het is de tijd nog niet. Maar hij wist wel wat hij kwam doen. Er is een tijd waarin alles volbracht wordt en de toren van God gedragen wordt door de Heer Jezus. En er is een tijd nadat alle dingen volbracht waren en dat is de verheerlijking van de Heer Jezus. Maar het heeft allemaal met dat volbrachte werk van hem te maken. En dan geeft hij, zoals we in Lucas, Lucas 23 vers 46... En hou vingert bij Johannes 19. Ik komen we terug bij Lucas 23. Waar we dan lezen, vers 46. Jezus riep met luide stem, dus de tweede keer met een luide stem. En hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En Johannes 19 vers 30 zegt dan, toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. En dat is heel opmerkelijk steeds wat hier staat. Want er staat hier, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En in Johannes gaf hij zijn geest. En u kent die theologische woordenstrijd wel over wie doodde nu de Heer Jezus. Waren dat de Romeinen? Waren dat de Joden? Waren dat, noem maar op, of waren dat onze zonden? Sommige mensen zeggen, mijn zonden hebben hem gedood. De Bijbel leert dat niemand hem gedood heeft. Niemand heeft hem gedood. Wat zegt de Heer Jezus in Johannes 10 vers 17 en 18? Hij zegt, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef. Om het opnieuw te nemen. En dan zegt hij dit, niemand neemt met mij af. Maar ik geef het uit mezelf. Ik heb het macht om het te geven. Ik heb macht het opnieuw te nemen. En dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En voor mij, ik weet niet hoe dat met u is, voor mij is dat zo'n nieuwe eye-opener geweest. Al een poos terug hoor. Omdat ik altijd dacht hij stierf voor mijn zonde. Maar als ik ga kijken, nee, hij gaf zijn leven voor mijn zonde. Dat was een keuze van de Heer Jezus. Niet onder zijn zonde hebben hem aan het kruis gebracht, maar vanwege onze zonde was hij bereid om zijn leven aan dat kruis te geven. En dat is zo indrukwekkend. Dat hij zijn leven gaf. En ja, elk moment van de kruisiging had hij de macht en de kracht om te zeggen, en nu is genoeg, ik zal jullie laten weten wie ik ben. En hij hoefde maar te blazen, of hij hoefde maar met zijn ogen te knipperen, of wat ook te doen. En alles ging onderuit. Maar hij was gekomen om zijn leven te geven. En als we dan kijken wat het hem als het ware gekost heeft, zoals de Filippenzen dat zegt, dat hij die heerlijkheid alles verliet. En daar ook in zijn leven geen gebruik van maakte. Volledig mens is geworden, maar een mens zonder te zondigen. En zonder zonde zijn leven te geven op een afschuwelijke wijze. Een wijze van spot en hoon en pijn en verlatenheid van zijn Vader. Dat maakt de kruisiging zo indrukwekkend. Sommigen maken de leed zo indrukwekkend. Nee, dat de Zoon van God zijn leven gaf. En weet u wat dat is? Dat is het bewijs van Gods liefde. Romeinen 5 vers 8, God echter bevestigt, of andere vertaling, bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus gestorven is toen wij nog zondaren waren. Hetzelfde hoofdstuk staat, toen wij nog krachteloos waren. Staat ook nog, toen wij vijanden waren. Bewijst God zijn liefde. En soms kan het u zo pakken, hè. De vriend van mij ook. Nu die aan het sterven is, hij is nu niet meer bij, maar toen die bij was, kwamen toch die vragen. Zou ik echt wel de hemel inkomen? Als ik kijk op mijn zonde. En toen had ik eerst iets van, broeder, kijk naar het kruis. En toen dacht ik, nee, we moeten niet naar het kruis kijken. Dat leren we elkaar, hè? Kijk naar het kruis. Nee, kijk naar de persoon op het kruis. Kruis is een houten ding. Maar kijk naar de persoon op het kruis. En dan ziet u het bewijs van Gods liefde. Dan ziet u iemand zo heilig, zo rein, zo rechtvaardig. Meer dan goddelijk, want hij is God. Die zijn leven gaf, opdat u en ik tot wedergeboorte kunnen komen. En het koninkrijk van hem binnen kunnen gaan. Dat is toch zo bijzonder. En hij zegt hier, in Lucas 23, en met luide stem zegt hij, Vader. Vader. Daarvoor zegt hij, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Maar die vader was er wel, hoor. In die vaders handen gaf hij zijn leven. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Andere vertaling zegt, blies hij de adem uit. Waar werd voor het eerste keer de adem ingeblazen? Bij het scheppingsverhaal, hè? Bij Adam. Dat is een hele aparte contrast. En wie was er bij de schepping betrokken? Laten wij mensen maken. Colossensebrief laat zien dat alles door hem en tot hem geschapen is. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen behoren hem toe. Degene die als het ware, als een drie-eenheid, de eerste mens de adem inblies, was degene die de adem uitblies, zodat die verloren zondaar weer gered zou kunnen worden. Wat een apart contrast is dat om te mogen zien en te ontdekken. En zoals we dan lazen in Johannes 19 vers 30, die voegde er naartoe dat toen de Heere Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. Hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Weet u, de Griekse woord, tetelestai, dat betekent eigenlijk volbracht. Dat is één woord, het zijn niet drie woorden, het is volbracht, volbracht. En dat wordt gebruikt als een bewijs van volledig betaald. Daar wordt het woord ook voor gebruikt. Rekening, volledig betaald, volbracht. Misschien heeft u daar wel eens zo'n rekening. U hebt betaald en dan krijg je zo'n stempel voldaan en een handtekening. Bestaan niet meer stempels en zo. Je krijgt nou een berichtje op je telefoon in andere tijden. Maar voldaan. Het is ook voldaan. Hij heeft de prijs betaald met zijn kostbaar bloed. Zo bijzonder, zijn bloed, wat zonder zonde was, heeft hij gegeven. Het is volbracht. Nou, in Lucas, daar lazen we in vers 45 al. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En dat staat in één zin met de zon die verduisterd werd. Maar als we kijken naar Matteüs hoofdstuk 27... Matteüs hoofdstuk 27. Vers 51 tot 53. Nou, laat ik bij 50 beginnen, want er staat nogmaals die luide stem. Matteüs 27. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Dus hij gaf het weg. En zie, nu komt het. Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Er werden graven geopend en vele lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Dus in Lucas geeft het idee, je hebt die verduisternis en het voorhangsel scheurt. Maar hoe kan het voorhangsel scheuren als er nog geen offer gebracht is? Aaron mocht slechts één keer per jaar, mocht hij dat voorhangsel voorbij. En dan moest hij dat offer brengen, allereerst voor zichzelf, voordat hij naar binnen ging. En dan een offer voor verzoening. Het kon pas open als er een offer was gebracht. En als de Heere Jezus zegt, of er staat, hij gaf de geest, was het offer volledig gegeven. En de deur was als het ware open. En dan zeggen mensen, nou is er vrije toegang. Ho, 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 ho. Kijk dus mee naar Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Vanaf vers 19. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Hoe komen we aan die vrijmoedigheid? Door het bloed van Jezus. Er moest een offer gebracht worden. En dan staat er, hoe komen wij daar binnen? Langs een nieuwe en levende weg. Is mooi, hè? Is geen dode weg, een wet, een letter, een dik gordijn, maar een levende weg die Hij, de Heer Jezus, voor ons heeft ingewijd, en dan komt het, door het voorhangsel. En wat staat erachter? Dat is door zijn vlees. In het oude verbond was er een voorhangsel en de wet bepaalde wanneer iemand daar doorheen mocht, één keer per jaar. Het voorhangsel is gescheurd, maar er is een nieuw voorhangsel voor in de plaats gekomen en dat is de Heer Jezus. Wie hebben de vrijmoedigheid om binnen te gaan? Zij die volledig in hem geloven. Die met hun mond belijden en met hun hart geloven dat hij de Zoon van God is die wederom geboren zijn. Want de Heere Jezus heeft toch gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven en niemand. Niemand komt tot de Vader, niemand komt in dat heiligdom dan door mij. Het beeld van het wettische, dat is gescheurd. Van boven naar beneden is Gods werk. Maar er is een nieuw voorhangsel en dat is de Heer Jezus. Alleen maar door hem kun je tot de Vader komen. En als er staat niemand, ook is dat niemand. Niet de paus, maar ook u en ik niet. En ik hoorde eens een dominee zeggen, ach, Gods genade is veel groter dan de weg van de Heer Jezus. Er is vast wel een andere ingang. Nou, ik weet niet waar hij dat vandaan haalt. Want de Heer Jezus is de weg. Er is buiten zijn verzoeningswerk geen open deur tot de Vader. Hij is de deur. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het licht. Hij is de opgestane. En ga zo maar door. Hij is de ik ben. Via hem komen we tot de Vader. Maar moet eens kijken wat er dan gebeurt. Dan geeft hij de geest. En dan staat er, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven naar beneden. En wat staat er? En de aarde beefde. En de rotsen scheurden. Weet u wie hadden moeten beven? De omstanders. En de harten van de mensen hadden moeten scheuren. Maar er staat, de aarde reageerde op het wonderwerk van de Heer Jezus. Spurgeon schreef hierover. Hij zegt, de harten van de mensen reageerden niet op de pijnlijke kreten van de stervende verlosser. Maar de rotsen en de aarde reageerden. De rotsen waren gescheurd. Maar de Heer Jezus stierf niet voor stenen. En toch waren de rotsen tederder dan de harten voor mensen, van mensen voor wie hij zijn bloed vergoot. Heeft u bevend gestaan in de ontdekking dat God heilig is en rechtvaardig? bevende gedachte dat u zichzelf niet kan rechtvaardigen voor een heilige God, hoe goed u ook het best doet. Hoe vaak u ook naar de kerk gaat, hoe vaak u ook de Bijbel leest, hoe vaak u ook bidt. Heb u dat gekend? Maar is uw hart daardoor gescheurd? In een totale overgave aan de Here, in de belijdenis, ach Here, wat maar houd ik mijn eigen voor de gek. Jeremia 17 vers 7, ons hart is arglistig. Ons eigen hart kan ons voor de gek houden. Maar dat we door genade mochten zien op het verlossingswerk van de Here Jezus. En wat gebeurt er? Er gaan zelfs graven open, vers 52. Graven worden geopend. Ja, en Paulus die zegt in 1 Korinthe 15, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Het was een beeld dat de Here Jezus ook de dood op de zonde overwonnen heeft. Dat is de tweede dood. Die is overwonnen. Het oordeel van God heeft hij gedragen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. De graven worden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Nou, opgewekt betekent ze kwamen tot leven. Maar misschien werden ze ook echt opgewekt. Waren ze opeens tot leven. En wanneer mochten ze het graf uit? Dat is apart, hè? En dan staat erachter. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven. Dus het was, ja, wacht even. Even blijven liggen. Ja, ik weet dat je opgewekt bent en dat je blij bent. Maar nog even wachten. Want wie zou er eerst uit de dood opstaan? En dan zij die in hem gestorven zijn. En dan zij die nog leven. Hè? Bij de opname van de gemeente. De Here Jezus zou als eersteling opstaan. Dat betekent niet dat er nooit mensen uit de dood zijn opgestaan. Er is een hele rij, zowel in het Oude Testament, bij Elia, bij Elisa. Zelfs als, ik dacht bij Elia, nee, bij Elia, als er een dode in zijn graf wordt geworpen, komt hij tot leven. Hele gebeurtenis. De Heer Jezus heeft verschillende uit de dood opgewekt. Paulus heeft iemand uit de doden opgewekt. Maar die stierf allemaal. Maar de Heer Jezus als eerste, die stierf uit de dood. En bracht de heerlijkheid, de verheerlijking aan het licht. Zodat wij ook met hem in die heerlijkheid zullen opstaan. Dan gaan we weer terug naar Lucas 23. Lucas 23. Dan is hij gestorven, hij heeft zijn leven gegeven. Die aarde beeft, die graven gaan open, het voorhangsel is gescheurd. En dan staat er in vers 47, toen de hoofdman. Hoeveel personen zijn dat? Dat is één, hè? Dat is enkelvoud. Dat is enkelvoud. Toen de hoofdman overhonderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Dit was volgens mij voor hem echt niet de eerste keer dat hij een kruisiging had meegemaakt. Het was aan de orde van de dag in die tijd. En de kruisiging vond veel meer plaats. En lijken bleven ook aan dat kruis hangen om te laten zien, pas op, hou in de gaten, dit kan er met je gebeuren. Dus die hoofdman heeft nu iets gezien wat hij nog nooit heeft meegemaakt. En een enkeling staat hier, de hoofdman, overhonderd zag wat er gebeurd was. Hij verheerlijkte God en zei werkelijk, deze mens. En ik vind het woordje deze, vind ik zo mooi. Als u kijkt naar de Griekse betekenis van het woord deze, als het gebruikt wordt. Deze is mijn zoon, deze is mijn geliefde. Dan heeft dat woord altijd de betekenis deze en er is absoluut geen ander. Het zorgt dat je echt alleen maar zicht op hem. En hij gebruikt hier dat woord en zegt deze. Deze mens was rechtvaardig. Hij was overtuigd door Gods geest. Dat is hem. En je zou zeggen, is er dan maar één die dan op dat moment op die manier reageert op het sterven van de Heer Jezus. Dan zegt Lucas hoofdstuk 15 dat als er één zondaar zich bekeert, hè, is er vreugde in de hemel. Wij horen soms zeggen van eentje maar. En de engelen zeggen één, weer één. Is het waard geweest die ene? En hij is, ik ben er gewoon van overtuigd, hij is tot geloof gekomen. Want hij verheerlijkte God. En hij had het over, deze mens was rechtvaardig. En dan zou je denken, nou, is het afgelopen? Nee, dan voegt Johannes 19, die voegt er nog iets aan toe. Johannes hoofdstuk 19. Want wat gebeurt er? Johannes hoofdstuk 19. Dus 31 tot 37. De Heer Jezus had gezegd, het is volbracht. En dan vers 31, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven. Dus we zitten nog steeds in die kruisiging. Hè, want hij is nog niet begraven, zoals we dat over 2 weken gaan zien. Maar hij staat, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken, en zij weggenomen mochten worden. Is leuk als je religieuze leider dat vraagt. Kun je die benen niet breken? Waar ben je mee bezig? En de soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem, met Christus, gekruisigd was. Maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan en zijn getuigenis is waar. En hij weet wat dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want, vind ik zo mooi bij Johannes, deze dingen zijn geschied. Opdat. Vind ik zo'n mooi woord, de reden. Opdat. Het schriftwoord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord. Ze zullen op hem zien. Op hem die zij doorstoken. Ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Het schriftwoord werd vervuld. En het is alleen Johannes die hier vermelding van maakt. Maar het is wel een heel bijzondere gebeurtenis. Dat hier het laat zien dat het nog steeds in een Joodse context onder een Romeinse overheersing plaatsvindt. Want wat lezen we hier is dat de lichamen niet op de Sabbat aan het kruis mogen blijven hangen. Dus waarschijnlijk waren het alle drie ook Joden die daar gekruisigd waren en die moesten daarvan af. Nou, Spurgeon zegt hier ook over. Het waren Joden die het vroegen, maar hun geweten werd niet geraakt door de moord op de Messias, maar ze waren bezorgd voor ceremoniële vervuiling. Religieuze gewetensbezwaren kunnen zelfs in een dood geweten leven. Ze waren niet bezorgd over hun eigen hart. Ze waren bezorgd dat de Sabbat geschend zou worden. Ja, want die moeten we niet. Maar de wet, die omarmen we. Dus dan moeten de benen maar gebroken worden. En doordat het onder de Romeinse heerschappij was, moesten ze ook naar Pilatus vragen of dat mocht. En hij geeft ook toestemming om dat te doen. En de soldaten gaan dat doen. En dan komen ze bij de Heer Jezus. En hij is al gestorven. Nou, dat kon niet. Want zo snel sterf je niet. Want de kruisiging dood is verstikkingsdood. Daarom braken ze ook de benen, want dan kon je je niet meer afzetten. En je ging hangen in, en je longen werden steeds, en je werd steeds zwakker en je verstikte. Je stikte als het ware. Maar bij de Heer Jezus kwamen ze en hij was al gestorven. En braken ze benen niet. En weer die vervulling, Psalm 34, die werd vervuld. Het werd vervuld. Zoals Johannes dat zegt, opdat het schriftwoord vervuld was. Alles wat daar plaatsvindt, ging niet buiten Gods heilsgeschiedenis om. En we kijken vaak wat mensen allemaal doen. Nee, kijk eens hoe bijzonder die heilsgeschiedenis van God klopt. Van het begin tot het eind. En of je het nou snapt of niet, dat is wat anders. Maar ik zou zeggen, begin met het aanvaarden en geloven dat het zo is. En dan gaat God je hart daarin bevestigen en laten zien. En dan kun je alleen maar zeggen, ja, amen, het is zo. En dan komt er een soldaat, die is er niet zeker van. Die steekt met een speer in zijn zij. En meteen kwam er water en bloed uit met als het bewijs dat hij werkelijk gestorven is. Met een speer. Dat is niet met een pijl van een pijl en boog. Een speer heeft altijd zo'n vorm. Dus waarschijnlijk heeft hij niet geprikt. Hij heeft in zijn zij gestoken. En waarom geloof ik dat? Nou, als Thomas, u weet welke sticker die heeft gekregen op zijn voorhoofd. De ongelovige Thomas. Maar als je goed de evangelie leest, dan staat er dat ze allemaal niet geloofden. Thomas, de ongelovige. Maar dan komt de Heer Jezus en dan zegt hij, en dat is het verschil, moet u kijken. Kom met uw vinger en bekijk mijn handen. Dus de nagels waren misschien wel een vinger dik. Maar dan zegt hij dit. Maar kom met uw hand. En steek die in mijn zij. Met andere woorden, de speerstoot was een stoot van een handbreedte. Geen wonder dat er bloed en water uitkwam als een bewijs dat hij gestorven was. Het was niet zo een prikje. Het was een speerstoot in zijn zij van een handbreedte. En dan staat er zo mooi in vers 36 en 37, zoals ik al eerder zei. Want deze dingen zijn geschied, dat het woord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord, ze zullen op hem zien die zij doorstoken hebben. Staat op de speer. Nou, als laatste krijgen we dan nog Lucas 23. En zo sluit ook Marcus af. En dan staat er aan het eind van dat stuk. En al de menigte die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en ze keerden terug terwijl ze zich op de borst sloegen. Maar Marcus zegt het zo. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen waren ook Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus, de kleine, en van Jozef en Salome, die, ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden, en veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. Dus Marcus laat ook even zien, tussen die menigte waren zij ook aanwezig. En dan staat er iets bijzonders. Dan staat er, en al de menigte die samengekomen was, samengekomen waren om dit te zien, zagen het wat er gebeurd was, keerden terug terwijl ze zich op de borst sloegen. Ze sloegen zich op de borst van een teken van rouw. Maar ze keerden terug. Keerde terug met hoe? Ze keerde terug van nu is het afgelopen. Ook de discipelen die keerden terug. En vroegen zich af, was dit het nou? Waren ook vergeten dat hij zou opstaan uit de dood. Maar ze keerden terug en sloegen zich op de borst. Dat is heel apart. En als u vers 49 nog even erbij pakt. En al zijn bekenden stonden op een afstand. Ook de vrouwen die met hem samengevolgd waren van Galilea, wat Marcus leest. En zagen dit aan. Dus het lijkt alsof er twee groepen waren. De een, het spektakel is afgelopen. En volgens Joodse traditie zijn mensen gestorven. Dus er is rouw en we gaan weer naar huis. En de anderen, die bleven daar staan en zagen dit aan. In verwondering, in verbijstering. In wat is hier nu allemaal gebeurd. Weet je niet precies, de evangelie zegt het niet hoe ze daarmee omgingen. Later vinden we natuurlijk wel na de opstanding hoe ze daarop reageren. Maar wat is het bijzonder dat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft. En Hebreeën 7 vers zegt dat hij het eens en voor altijd gedaan heeft. En als u dat ziet in het licht van de oud-testamentische offers. Hoeveel dieren zijn er niet geslacht? Hoeveel bloed heeft er niet moeten vloeien? En nu is er iemand die zijn leven geeft, eens en voor altijd. Maar wat is het bijzondere? Daar heeft hij ook een eeuwige verlossing mee teweeggebracht. Wat een geweldig gebeuren. Wat de Heer Jezus daar voor ons, voor u en mij, gedaan heeft. Zodat wij, zondaren die in hem geloven, niet verloren gaan, maar dat leven met hem door genade mogen ontvangen. Amen. Amen.